Gemeente, met de hulp des Heren willen wij uw aandacht bepalen bij zondag 22 van onze Heidelberger Catechismus, de vragen met de antwoorden 57 en 58. Daar wordt gevraagd in vraag 57, wat troost geeft u de opstanding des vleeses? En het antwoord, dat niet alleen mijn ziel na dit leven van stonde aan tot Christus haar hoofd zal opgenomen worden, maar dat ook dit mijn vlees door de kracht van Christus opgewekt zijnde, wederom met mijn ziel verenigd en aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig zal worden. En vraag en antwoord 58. Wat troost schept gij uit het artikel van het eeuwige leven? En het antwoord dat, nadermaal ik nu het beginsel der eeuwige vreugde in mijn hart gevoel, ik na dit leven volkomen zaligheid bezitten zal, die geen oog gezien, geen oor gehoord heeft en in geen mensen hart opgeklommen is, en dat om God daarin eeuwig te prijzen. Tot zover. Deze zondagsafdeling bepaalt ons bij de heerlijke toekomst van de kerk. We letten op een tweetal gedachten. Ten eerste de opstanding des vleeses. Dat is vraag en antwoord 57. En ten tweede het eeuwige leven. Dat is vraag en antwoord 58. Dus wij bepalen nu bij de heerlijke toekomst van de kerk. Ten eerste de opstanding des vleeses. En ten tweede het eeuwige leven. Gemeente, we zijn gekomen aan het einde van de behandeling van de 12 artikelen. En u weet dat die 12 artikelen een korte inhoud zijn van het woord des Heren van de geloofsleer. Het is een korte samenvatting, maar eigenlijk staat alles daar in hele korte woorden in. En dat is nu het voorwerp van het geloof. Het geloof, zo hebben we gezien in zondag 7, wordt door de Heilige Geest in het hart gewerkt. Dat geloof heeft ook een voorwerp. Dat geloof heeft als voorwerp de drie enige God en het werk van de drie enige God. En dat is nu in die 12 artikelen samengevat. Dat zullen de catechisanten wel weten. Het eerste gedeelte van de 12 artikelen gaat over God de Vader en onze schepping. Het tweede gedeelte ervan gaat over God de Zoon en onze verlossing. En het laatste gedeelte gaat over God de Heilige Geest en onze heiligmaking. Daar is met u gehandeld over de Heilige Geest. Die persoon die uitgegoten is op de Pinksterdag. Maar die ook in het leven van de kerk zijn werk doet. Zijn heiligende werk, zijn zaligmakende werk. Daar is gesproken met u over de kerk die altijd blijven zal. En de grote vraag voor u en voor mij is, ben ik een levend lidmaat van die kerk met een hoofdletter? Ben ik levend gemaakt? Weten jullie dat, jonge mensen, of je levend gemaakt bent? De kentekenen van het geestelijke leven, die worden toch voortdurend in de prediking en de gemeente neergelegd. Een hartelijke droefheid over de zonde, een haten en vlieden van de zonde, een begeerte naar God, een heimwee en verlangen naar God, en ook een waar geloof in Jezus Christus, zijn enkele van die kentekenen waarom we weten kunnen of het nieuwe leven in ons hart is gewerkt. Weet u het, vaders en moeders en alleenstaanden, en ook u ouden van dagen, want u gaat naar de eeuwigheid. Het is zo nodig om hier in dit leven die weldaad te ontvangen. Daar zijn ook in de 12 artikelen de weldaden beschreven die hier in dit leven ontvangen worden. Het is u ook voorgehouden, die grote weldaad van de vergeving der zonden. In de volgende zondagsafdeling, zondag 23, zal die weldaad van de vergeving der zonden nog nader verklaard worden en zal het ook aan het hart gelegd worden. Wij gaan nu vanavond zien naar de weldaden van de kerk na dit leven. Dus niet alleen in dit leven krijgt de kerk des Heren weldaden, maar er zijn ook weldaden na dit leven. En dat zijn eigenlijk wel de allergrootste weldaden. Want dan komt het geestelijke leven tot zijn volkomenheid, tot zijn volmaaktheid. Hier op deze aarde blijft het voor de kerk des Heren altijd ten dele en altijd gebrekkig. Dan moet u maar eens vragen aan onze kinderen. Dan zullen ze erkennen en beleiden. Ik blijf heel mijn leven een onvolmaakt mensenkind. Een zondig mensenkind. Steeds weer opnieuw verzondig ik het. Steeds weer opnieuw moet ik inleven. Hoe dwaas en hoe blind ik nog ben. Maar er wacht voor de kerk des Heren een heerlijke toekomst. En ik hoop, gemeente, dat we vanavond in staat gesteld worden om van die heerlijke toekomst van de kerk iets in uw midden te mogen verklaren. Twee grote weldaden. De eerste weldaad is de opstanding des vleeses. En de tweede weldaad, het eeuwige leven. Wij gaan dus eerst naar die eerste weldaad, de opstanding des vleeses. Wat staat er in het antwoord? Of laten we eerst de vraag lezen. Wat troost geeft u de opstanding des vleeses? Hier wordt dus gevraagd, gemeente, of dat artikel van de opstanding des vleeses voor ons tot troost is. Misschien is het voor u wel tot een grote schrik. Als u weet dat er na dit leven een leven van eeuwigheid komt, dat het met de dood niet afgelopen is, maar dat we straks na dit leven geoordeeld zullen worden. Als dat zo is, als wij onbekeerd zijn, dan ligt er in het artikel van de opstanding des vleeses geen enkele troost voor ons. Dan moet het eigenlijk voor ons tot schrik en vrezen zijn. Maar ik hoop zo van harte, gemeente, dat we het zo mogen verklaren dat u jaloers gemaakt wordt op dat gelukkige volk dat reist naar een heerlijke toekomst, de opstanding des vleeses. Er staat in het antwoord dat niet alleen mijn ziel na dit leven, dus dit tijdelijke leven, dat neemt eenmaal een einde. Wanneer dat wezen zal, dat weten we niet. Er is niet één mens die de dag van zijn dood kent. Zo was het ook bij Isaac. Hij zegt tegen zijn zonen, ik weet de dag van mijn dood niet. Dat geldt ook voor ons allen. U hebt het kunnen lezen van de week in de krant. Een vrouw van 35 jaar, onderwijzeres in Urk, zo werd het leven weggemaaid. We hoeven dus geen 80 of 90 jaar te zijn om te sterven. Daar worden ook kinderen weggenomen, ook jonge mensen weggemaaid, ook in de kracht van het leven opgeroepen om voor God te verschijnen. Na dit leven, dat komt voor ons allen. Zijn wij bereid, gemeente, om de dood aan te doen? Als ik denk aan de dood, dan kan ik beven en sidderen. Want ook volgens kinderen blijft die dood toch de laatste vijand. Maar ik wil tot troost van de kerk des Heren erbij zeggen, daar staat een belofte in het woord des Heren. Daar staat niet dat die laatste vijand teniet gedaan moet worden, want dan zou het kunnen betekenen dat wij dat moeten doen. Maar het woord des Heren in 1 Korinthe 15 zegt, de laatste vijand die teniet gedaan wordt, dat is Gods werk. Daarom ken des Heren, vrees toch die koning de verschrikking niet al te zeer, want de koning de hemel heeft beloofd om die laatste vijand ook teniet te doen. Hoe doet hij dat dan? Wel door zijn eigen dood. Hij heeft op Golgotha de dood van zijn kerk gedood. Niet alleen de geestelijke dood en de eeuwige dood, maar ook de tijdelijke dood. En daarom kon Paulus getuigen, dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? Paulus mocht de dood als het ware uittarten. En de vrezen voor die dood, was in Paulus' leven weggenomen. Al zou het wel kunnen zijn dat het ook in Paulus' leven op en neer gegaan is. De ene keer vrezen en de andere keer er overheen zien. Mag u dat ook wel eens doen, kent des Heren, over de dood heen zien. De dood door uw zaligmaker aan het vloekhout gedood. En daarom is die dood voor u geen straf meer op de zonde, maar een doorgang tot het eeuwige leven. En als Gods kinderen dat eens zien mogen en ook eens waarlijk geloven mogen, dan mogen ze ook met Paulus de dood wel eens uittarten. Daar is een zeker dichter geweest die heeft gezegd: o dood, kom ras, och dat u er eens bij me was. Die dood brengt aan de kerk des Heren en de eeuwige heerlijkheid. Na dit leven staat er, wat gebeurt er dan? Als dit tijdelijke leven ten einde is, dan gebeurt dat onbegrijpelijke, dat lichaam en ziel van elkaar gescheiden worden. Lichaam en ziel worden wel twee trouwe vrienden genoemd, die zo met elkaar verknocht zijn dat ze elkaar niet missen kunnen. De ziel woont in ons lichaam en ons lichaam leeft door de ziel. Die zijn dus zeer nauw met elkaar verbonden. Maar nu komt er een ogenblik dat lichaam en ziel van elkaar gescheiden worden. We hebben het verschillende keren gezien dat de laatste adem uitgeblazen werd. Dat het lichaam ontzield op het bed achterbleef. En dan denken we, de ziel gaat nu of naar de eeuwige heerlijkheid of naar de eeuwige rampzaligheid, door God geoordeeld. Wij moeten altijd maar voorzichtig zijn. We zijn zo gauw geneigd om zelf een oordeel uit te spreken waar de ziel van de overledene is. Maar God weet het, al is het waar, als er getuigenis geweest zijn mag, als een kind des Heren hier een rijk getuigenis geven mocht van de hoop die in hem was, dan mogen we dat ook niet ontkennen. Dan mogen we zo iemand wel eens met jaloersheid nastaren. Dan mag hij zo de eeuwige heerlijkheid ingaan. Denk aan die arme Lazarus, die lag aan de poort van de rijke man. Maar toen hij stierf, werd zijn ziel gedragen in de schoot van Abraham. Wat een gelukkige man, al had hij hier op aarde wellicht geen enkele dag geluk in dit tijdelijke leven gehad, maar had een God in de hemel en hij wist voor wiens rekening hij was voor tijd en eeuwigheid. Lichaam en ziel gescheiden. Wat gebeurt er met het lichaam? Dat weten onze jonge mensen wel. Het lichaam wordt dan ontzield in de schoot van de aarde gelegd. Altijd weer aangrijpend. Dat lichaam van de mens moet tot ontbinding overgaan. Tot stof wederkeren. Zo heeft hij het ook gezegd. Tot Adam, na de zondeval, stof zijt ge. En tot stof zult ge wederkeren. Dat is een aangrijpende gedachte die niet aangenaam is om daarover te denken. En toch is het wel nuttig om daarover te denken. Als we daar een indruk van hebben, dan zullen we ons lichaam niet opronken. Dan zullen we ook in het tijdelijke leven in ootmoed leven. In het besef van de komende eeuwigheid. Want wij kunnen hier niet blijven. Dat zouden we soms wel willen, maar dat kan niet. Wij kunnen hier op aarde niet blijven. Daarom steeds maar weer die oproep. Gedenk toch te sterven. Lichaam en ziel gescheiden. Het lichaam in het graf. En de ziel, er staat in het antwoord. Van stonde aan tot Christus haar hoofd opgenomen. Er is dus geen zielenslaap, zoals sommigen denken. Wederdopers denken dat. en zielenslaap tussen het sterven van de mens en de wederkomst van Christus. Er is geen zielenslaap. Van stonde aan, we kunnen dat bewijzen uit de geschiedenis van de moordenaar aan het kruis. Wat zegt Jezus tegen hem? Heden, dus niet over 1000 jaar, of als ik wederkom, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Een duidelijker bewijs kan ik in het woord eigenlijk niet vinden, al zijn er veel meer bewijzen. Denk maar aan die gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. Maar van stonde aan, dus gemeente de kerk des Heren, Gods levende ware kinderen, zodra de laatste adem uitgeblazen wordt, gaat hun ziel naar die eeuwige zaligheid, waar ze hier in het leven de beginselen van gesmaakt hebben. Daar komt straks in de tweede gedachte wel terug. Dan worden ze van stonde aan tot hun hoofd opgenomen. Wie is dat hoofd dan? Wat denken jullie, jonge mensen? Wie is het hoofd van Gods kinderen, van de levende kerk? Dat is Christus. En Christus is ook door de dood heen gegaan. Daar hangt hij aan het vloekhout. En wat gebeurt daar? Daar geeft hij de geest na zijn bittere lijden, na zijn betaling voor de zonden, buigt hij het hoofd en beveelt hij zijn geest in de handen van zijn vader. En toen hij na de opstanding ten hemel ging, is hij met lichaam en ziel op die plaats aangekomen, daar in de gewesten van eeuwige heerlijkheid. En nu is één Christus heel de kerk begrepen, al Gods kinderen, klein en groot. Wat betekent dat, dat ik dat zeg, klein en groot? Misschien denkt u dan aan grote mensen en kleine kinderen. Dat is in zekere zin waar, want in de kerk des Heren, onder Gods kinderen, zijn volwassenen, maar zijn ook jonge mensen en zijn ook kinderen. Horen jullie daar ook bij, kinderen? En jullie, jongens en meisjes, hoor je ook bij die levende kerk? Ben je ook verbonden met het hoofd en de hemel, dat levengevende hoofd? Maar als ik zeg klein en groot, dan bedoel ik eigenlijk ook de grote of de kleinheid en de genade. Want in het geestelijke leven zijn onderscheiden standen. Daar zijn zuigelingen in de genade die pas levend gemaakt zijn. Als zo'n zuigeling in de genade sterft, zou die dan verloren gaan? Dat zult u begrijpen, gemeente. Zo'n zuigeling is ook met het hoofd Christus verbonden. Evenals in een huisgezin. Het allerkleinste kind bij het huisgezin hoort en het eigendom van die vader is. Zo zijn er ook in het geestelijke leven kleintjes in de genade. Van die arme tobbers, van die krijpers, die zichzelf geen naam kunnen geven, die maar niet geloven kunnen dat ze erbij horen. Maar ze hebben wel die kenmerken van het geestelijke leven. Dat schreien naar God, dat hunkeren naar God, dat verlangen naar God, dat haten van de zonde. Ze zouden de zonde uit willen roeien met wortel en tak uit hun leven. Ze zouden heilig voor God willen leven, omdat God het zo waardig is. En het zijn ook zoekende zielen, die zuigelingen in de genade. Dat is evenals in het natuurlijke een zuigeling. Wat doet zo'n zuigeling? Die zoekt naar voeding. Die zoekt naar de borst van de moeder om verzadigd te worden. En zo is het ook met geestelijke zuigelingen. Die zoeken naar verzadiging. Die zoeken naar gemeenschap met God. En het kan soms lange tijd duren eer dat ze opwassen. Toch zal er ook in het leven van Gods kinderen En op was in de genade zijn. Er zijn jongelingen in de genade. Vurige jongelingen. Die de eer des Heren mogen bedoelen. En die strijden mogen voor de zaak des Heren. Maar die vaak zichzelf overschatten. Daar zijn ook mannen en vaders in de genade. Die geoefend zijn. Bezadigd zijn geworden. En die zo van genade leven mogen. Heel die kerk des Heren is met het hoofd verbonden. Waar is die band dan gelegd? Wel, die band is van Gods kant gelegd in de eeuwigheid. In Gods eeuwige verkiezing. God heeft in de eeuwigheid voorgenomen om uit het diepgevallen mensengeslacht een deel te zaligen. En die heeft hij gegeven aan Christus. Het is ook op Golgotha en in de opstanding van Christus is hij het hoofd van de zijnen geworden, want daar heeft hij ze met zijn bloed gekocht. Denk nog eens even na, kinderen des Heren. De prijs die voor u betaald is, is het bloed van uw zaligmaker, het leven van Christus. Een hogere prijs kon er niet betaald worden. En dat wilde hij. Om u zich ten eigendom te maken, was hij gewillig om in de dood af te dalen. Zelfs in de helse angsten en smarten. Om u tot zijn eigendom te maken en uw hoofd te worden. En toen hij opstond, was de Vader tevreden met het offer wat Jezus gebracht had. En is hij op rechtsgrond. Het de eigenaar geworden van heel zijn kerk, van heel het geestelijke huisgezin, die hij ook wel zijn bruid noemt. En gemeent, als het goed is, dan verlangt die bruid hier op aarde bij tijden naar de bruidegom, naar het paleis hierboven, om dan even bij hun hoofd te zijn. Ik heb die vraag eigenlijk, die ik vanavond ook in uw midden leggen wil. Kinderen des Heren, als u geloven mag dat God in uw leven gewerkt heeft, hoe staat het toch met uw verlangen naar de eeuwige heerlijkheid om bij uw hoofd te zijn? Als we denken aan de eerste christengemeenten, toen leefde men dicht bij die wederkomst en dicht bij het verlangen om eeuwig bij het hoofd te zijn. Wij zien in de loop van de kerkgeschiedenis dat steeds meer weg hebben. En hoe is het nu? Hoe weinig horen we dat, gemeente, van Gods kinderen. Dat verlangen, dat heimwee om ontbonden te wezen en met Christus te zijn. Paulus zegt ervan, dat is mij zeer ver het beste. Hij hunkerde naar die verlossing. En toen die verlossing dichtbij kwam, toen mocht hij het uitjubelen. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb het geloof behouden. Ik heb de loop geëindigd en voorts is mij weggelegd. De kroon der rechtvaardigheid die de rechtvaardige rechter mij en dien dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning lief gehad hebben. Het hoofd in de hemel, de ziel dus van stonden aan in de hemelse gewesten hierboven. En gemeente, daar is nu een grote schare reeds, die juicht voor de troon. Misschien is uw vader erbij, of uw moeder, of uw kind, of uw broer, of uw zus, of uw grootouders. Daar in de hemelse heerlijkheid, die daar juichen mogen voor de troon, om dag en nacht God te loven en te prijzen. Maar toch ontbreekt er nog iets. Want de ziel van de mens is niet de gehele mens. De mens bestaat uit lichaam en ziel. Zo is de mens geschapen. God maakte Adam, zijn lichaam, uit de stof van de aarde en blies in hem een levende ziel. En toen was hij mens, met ziel en lichaam samen verenigd. Met ziel en lichaam moest de mens God loven en prijzen in het paradijs. Dat was het grote levensdoel van Adam en Eva. God loven en prijzen. Met lichaam en ziel is de mens gevallen. Toen Adam at van die verboden boom, is niet alleen de ziel in de diepte van de val terechtgekomen, maar ook het lichaam. Ziel en lichaam liggen onder de vloek van de zonde en onder de toorn van de grote rechter in de hemel. Maar nu is ook de kerk met lichaam en ziel gekocht aan het vloekhout op Golgotha, door heel die lijdensgang van de middelaar. Hij heeft in lichaam en ziel geleden. Kijk maar naar zijn lichamelijke lijden. Hoe vreselijk dat was. Maar ook zijn zielenlijden. In de hof en ook aan het kruis, waar hij van zijn vader verlaten werd. Lichaam en ziel hebben geleden. En met lichaam en ziel heeft hij zijn kerk gekocht. Dus als de ziel van Gods kinderen in de hemel is, dan ontbreekt er nog iets. En u staat er in het antwoord. Maar dat ook dit mijn vlees, door de kracht van Christus opgewekt zijnde, wederom met mijn ziel verenigd en aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig zal worden. Dus dat lichaam dat in de aarde gezaaid is als een tarwegraan, dat blijft daar niet. Dat wordt bewaard door de grote God van hemel en aarde. Als wij daaraan denken, kunnen we met ons verstand dat niet bevatten, dat het lichaam van een mens in de aarde gelegd wordt, tot stof wederkeert, dat het weer opstaan zal op de jongste dag. Dat hoeven we ook niet te begrijpen, maar wij geloven dat. En daarom ligt er een onuitsprekelijke troost in. Ik zou het wel kunnen bewijzen, want in het Oude Testament zien we dat er onderscheiden mensen opgewekt zijn. Ik denk aan die jongen die door Elia opgewekt werd, en die andere jongen door Elisa. Denk ook aan het Nieuwe Testament, bijna in die jongeling. Hij was al gestorven, hij wordt weer opgewekt. En Lazarus, hij ging al tot ontbinding over. Hij riekte al, staat er. En toch uit de dood verrezen. Het is voor God niet te wonderlijk. Hij kon uit niets heel de schepping voortbrengen. Hij kon uit dode aarde een levend mens maken. Zou God dan niet bij machte zijn om straks op die grote dag van de wederkomst al die mensen die als een tarwegraan in de aarde neergelegd zijn, weer tot leven te wekken? Dat zal ook gebeuren. Zoals Christus zelf opgewekt werd uit het graf, zo zullen al Gods kinderen ook uit het graf verrijzen met hunzelfde lichaam. Het lichaam wat in de aarde gezaaid werd. Zij zullen dat lichaam herkennen als hun eigen lichaam. En dan zullen die twee trouwe vrienden, ziel en lichaam, weer met elkaar herenigd worden. Wat zal dat zijn, gemeente? Een van onze vaderen heeft erover geschreven dat aan ziel en lichaam in verwondering elkaar ontmoeten en begroeten zullen. Bent u dat, mijn ziel? Bent u dat, mijn lichaam? Dan mogen ze weer met elkaar verenigd worden. En wat een wonder, de gemeente. Dat lichaam dat hier sterfelijk was, is dan onsterfelijk. Dat lichaam dat hier zwak was, is dan vol kracht. Dat lichaam dat hier verderfelijk was, is dan onverderfelijk. Een natuurlijk lichaam wordt er gezaaid en geestelijk lichaam wordt er opgewekt. Dat zal wel bestaan uit stof, uit materie. Maar het zal in die zin geestelijk zijn dat het geschikt is voor het eeuwige hemelleven. En niet meer gebonden aan de natuurwetten. Niet meer gebonden aan de middelen die hier nodig zijn om in leven te blijven. Dan mogen ze daar met lichaam en ziel eeuwig bij hun koning zijn. Eeuwig het gezegend lichaam van Christus gelijkvormig te worden. Christus lichaam, dat is opgewekt op de derde dag na zijn begrafenis. En dat was een verheerlijk lichaam. Een lichaam niet onderworpen aan natuurwetten. Een lichaam met een hemelse glans en heerlijkheid. Daarmee is hij ingegaan in de eeuwige heerlijkheid bij zijn vader. En u zullen al Gods kinderen diezelfde heerlijkheid ontvangen. Niet hem gelijk worden, dat kan niet. Want hij is de Zoon van God. En Gods kinderen kunnen nooit een deel van de Godheid worden. Maar wel hem gelijkvormig. In heiligheid, in glans, in heerlijkheid. Om dan eeuwig bij de Here te zijn. Dan zullen Gods kinderen de palmtak van overwinning in de hand hebben. Overwonnen. De dood overwonnen. De hel overwonnen. De duivel overwonnen. De zonde overwonnen. De oude mens, dat verdorven deel, wat ze hier altijd mee moeten dragen. Dat hen altijd kwelt en steeds weer tot zonde verleiden wil. Die ze altijd als een last mee moeten slepen. Die is in het graf achtergebleven. Die oude mens staat nooit meer op. Maar dat nieuwe leven, dat zal dan eeuwig God mogen dienen in zijn tempel. Zou u dat ook niet begeren, gemeente? Zouden jullie dat niet willen, jongens en meisjes? Om zo gelukkig te zijn als Gods kinderen. Want, eer dat we naar de tweede gedachte gaan, nog één ding. Staan alle mensen op of staan alleen Gods kinderen op? De Jehovah's getuigen zeggen dat alleen Gods kinderen, de gelovigen, opstaan en dat de anderen vernietigd worden. Als dat waar was, dan zouden we misschien nog kunnen zeggen, laten we dan hier op aarde maar genieten. Laten we dan de zonde maar uitleven. Daar komt toch na dit leven geen straf. Maar Gods woord spreekt daar heel anders over. Dat zullen er zijn, zo ziet Daniel in zijn nachtgezichten, die op zullen staan tot eeuwige afgrijzen. Dan moet je eens overdenken, gemeente. Dan zullen we dus ook verrijzen. Op die grote oordeelsdag zullen we ook uit het graf tevoorschijn komen. Dan zal onze ziel, die veroordeeld is, die de eeuwige straf reeds onderworpen was, met ons lichaam verenigd worden. En dan hebben wij een lichaam wat nooit meer sterft, maar wat eeuwig de gevolgen van de zonde en eeuwig Gods oneindige toorn dragen moet. Lichaam en ziel in de eeuwige rampzaligheid. Daarom moet ik u vanavond toeroepen met ernst en aandrang. Vliet nog de toekomende toorn. Dat kan u nog, als u nog onbekeerd bent. En heeft God gewerkt in uw hart? Vraag de Heer om opwas in de genade. En meer verlangen en uitzien naar de volmaaktheid hierboven. Het is onze eerste gedachte, de opstanding des vleeses. Voelt u nu, gemeente, wat een grote troost dat is voor Gods ware kinderen? We gaan naar de tweede gedachte, dat is het eeuwige leven. Vraag 58. Wat trouw schept hij? Dus weer de vraag naar Troosteruit. Onze Heidelberger is een troostboek. Steeds komt weer die troostgedachte terug. Wat troost schept gij uit het artikel van het eeuwige leven? Dus hier gaat het over hetgeen na de dood en na de opstanding komt. Het eeuwige leven. Wat betekent dat eigenlijk? We gaan even terug naar het begin van de Bijbel. Toen werd Adam geschapen en ook Eva op die eerste dag. Een gelukkig mensenpaar. Ze waren onsterfelijk, maar wel onder een voorwaarde. Dat ze gehoorzamen zouden. Als ze niet zouden gehoorzamen, zouden ze sterven. Zo heeft de Heer gezegd. Ten dag als ge daarvan eet, zult ge de dood sterven. Als Adam en Eva gehoorzaam gebleven waren, zouden ze bevestigd zijn in die heerlijke staat waarin ze waren en zouden ze eeuwig geleefd hebben. Dan zou er geen dood in de wereld geweest zijn. Geen tijdelijke dood, geen geestelijke dood en dan zou er ook geen eeuwige dood geweest zijn. Maar toen Adam van die verboden boom at, toen verloor hij dat eeuwige leven. Zo had God het gesproken. Ten dagen als ge daarvan eet, zult gij de dood sterven. En welke dood is dat? Dat is een van de catechisanten die mal voor is vanavond. Die zegt de drievoudige dood. En zo is het inderdaad. We zijn de drievoudige dood onderworpen geworden. Moet het niet een wonder zijn, gemeente, dat God toen bij Adams val die drievoudige dood niet direct geheel voltrokken heeft. We zijn wel stervende mensen geworden, de dood onderworpen, maar Adam leefde nog meer dan 900 jaar. Er kwam een nageslacht en zijn vele mensen op deze aarde gekomen. Die liggen allemaal van nature onder die drievoudige dood. Tijdelijke dood, sterven, ziel en lichaam gescheiden. Geestelijke dood, dat betekent los van God. De band met God doorgesneden, door onze schuld. Moet willen hen vrijwillig. En dat betekent ook de eeuwige dood. Dat is eeuwig buiten God, zonder enige hoop op herstelling. Dat is de mens door de zonde onderworpen. Nu wordt hier gesproken over het eeuwige leven. En het is Bijbels. Gods woord spreekt er ook over. Dit is het eeuwige leven dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Op vele plaatsen spreekt Gods woord over het eeuwige leven. Nu is de vraag, hoe kan dat? Als de mens zich nu doodgezondigd heeft en onder die vloek van de drievoudige dood ligt, hoe kan het dan toch dat Gods woord spreekt over het eeuwige leven en dat er een volk is dat daar troost uit scheppen mag? Wel, gemeente, dat is nu het wonder van genade, het wonder van eeuwige verkiezing, het wonder van Gods welbehagen. Weet u wat het woord welbehagen betekent? God wilde, zonder enige verdienste van de mens, zonder enige hoedanigheid van de mens, God wilde uit eeuwige vrije zondaarsliefde, uit Adams diepe val, een grote schare zalig maken die de hemel vervullen zal. Een schare die niemand tellen kan. En die krijgt nu het eeuwige leven. Maar dat eeuwige leven moest wel verborgen worden. En hoe kon dat verborgen worden? Dat kon een mens niet. God kon het ook niet geven, zolang de zonde ertussen lag. Die moest weggenomen worden. Anders kon de mens het eeuwige leven nooit verkrijgen. En nu heeft God daar zelf voor gezorgd. Hij heeft zijn zoon gezonden. De eeuwige zoon van God. Die het eeuwige leven in zichzelf heeft. Die is mens geworden. Die is afgedaald. In onze vloek. In ons diep verloren bestaan. En dat deed hij geheel gewillig. Waarom? Om voor dat volk dat verkoren was tot de zaligheid, het eeuwige leven te verdienen. Om dat te kunnen doen, moest hij de dood doden. En hoe kon hij de dood doden, die drievoudige dood? Door in die dood in te gaan. En dat deed hij. Toen hij op Golgotha zijn geest in de hand van zijn vader beval. Maar ook toen hij in de drieurige duisternis de geestelijke dood ondergaan moest. Toen zijn vader zijn vriendelijk aangezicht van hem afkeerde. Hij het in grote angst en benauwdheid uitgeklaagd heeft. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Toen zonk hij in de geestelijke dood. En toen heeft hij ook de helse angsten, pijnen en smarten voor zijn volk doormaakt. De eeuwige dood, daarin zij ook gezonken. Denk aan hetgeen we lezen in zondag 16. Dat mijn Heere Jezus in zijn onuitsprekelijke angsten, benauwdheden en smarten, waarin hij in heel zijn leven, maar in zonderheid aan het kruis, gezonken was. Dus hij zonk als het ware in de helse benauwdheden in, om die voor zijn volk te dragen. En zo die drievoudige dood voor zijn volk weg te nemen. En toen hij opstond, was hij overwinnaar. Toen kwam hij uit het graf tevoorschijn als overwinnaar. Over de dood, over de hel en over het graf. Toen had hij het leven verworven. Waarom zeg ik verworven? Waarom zeg ik niet verdiend? Dat zijn toch dezelfde woorden? Nee, daar is toch onderscheid in. Hij heeft het wel verdiend, maar als je iets verwerft, dan beschik je erover. Een heel eenvoudig voorbeeld, wat onze jonge mensen ook wel begrijpen. Als je een hele maand gewerkt hebt, dan heb je je salaris verdiend. Maar als dat salaris niet overgemaakt wordt, heb je het wel verdiend, maar niet verworven. Je beschikt er niet over. Dan kun je ook anderen er niet van meedelen. Zo heeft Christus niet alleen het eeuwige leven verdiend, maar verworven. Hij beschikt erover. En daarom kan hij dat eeuwige leven aan zijn kinderen meedelen, schenken uit vrije genade. Het eeuwige leven. En dat betekent nu dat er voor ons kinderen geen dood meer is. Ja, ze moeten nog wel met die gedachte aan de dood vaak worstelen. Ze moeten het nog leren dat die dood voor hen verworven is. De geest moet dat toepassen in hun leven. Maar ten diepste, voor heel de kerk des Heren is er geen dood meer. De dood is overwonnen, verslonden tot eeuwige overwinning. Voor ons kinderen is de hel toegesloten. Is de gemeenschap met God teruggebracht, wedergegeven. En is ook de tijdelijke dood van zijn prikkel ontdaan. En u staat hier, na de maal ik, nu. Dat is dus in dit leven. Het beginsel der eeuwige vreugde in mijn hartgevoel. Dus gemeente, dat eeuwige leven heeft als kenmerk dat er iets van de eeuwige vreugde in het hart gevoeld wordt. Eeuwige vreugde, een beginsel. Een beginsel dat niet alleen maar is wat wij voelen, maar dat is ook een beginsel wat er ingelegd wordt. En dat beginsel, dat komt naar buiten openbaar. Dat wordt ook beleefd. Eeuwige vreugde. Gods kinderen kennen twee dingen. Zolang ze hier op aarde zijn. Smart en vreugde. Dat zijn de twee dingen die in het leven van Gods kinderen steeds weer terugkomen. Denk maar aan zondag 33. Daar lezen we over de waarachtige bekering. Het is een hartelijk leedwezen, smart. Maar er staat ook, het is een hartelijke vreugde in God door Christus. Het is eigenlijk maar moeilijk te verklaren. Maar die twee dingen zijn nu in het hart van één mens. Smart over de zonde, smart over ons bestaan, maar tevens ook een onuitsprekelijke vreugde. Nu zal het zo zijn, als God de mens levend maakt, dat in het begin van het geestelijke leven de smarte droefheid overheerst. En dat die vreugde maar kleine speldepuntjes zijn, die ze wel eens genieten mogen als ze onder de prediking zitten. Of als ze het woord lezen, dan voelen ze toch iets van die hunkering naar boven. En dat geeft hier van binnen toch een zoetheid, een aangename zoetheid. Nu gaat er in het leven van zijn kinderen steeds meer van die hemelse vreugde meedelen. En straks na dit leven, dan is de smart weg. Die blijft hier achter. En dan blijft enkel die eeuwige vreugde over. Dus hier dat beginsel, nog vermengd met droefheid, vermengd met strijd, vermengd met twijfelingen, vermengd met ongeloof. Maar toch het beginsel, dat kan niet even als kinderen ontkennen, dat wat in de ogenblikken zijn, dat ze wegzinken onder Gods goedertierenheden. Dat geeft iets van de hemelse vreugde in het hart. En vooral als ze Christus mogen leren kennen, als die zich openbaart in hun leven, als ze zich aan hem over mogen geven, als ze zijn kussen, zijn liefde kussen, in de ziel gevoelen mogen, als ze het zeggen mogen met de bruidskerk, zijn linkerhand zij onder mijn hoofd en zijn rechterhand omhelzen mij. Ik bezweer u, gij dochteren van Jeruzalem, dat gij die liefde niet opwekt nog wakker maakt, totdat het zelf lustte. Dan mogen ze wel eens zo door de liefde en de hemelse vreugde verslonden worden, dat het lichaam het bijna niet dragen kan. En toch, daarna komt de strijd weer, de smart weer. Ze blijven hier zonder, maar die beginselen zijn nu een onderpand, een zeker vast onderpand van de volle vreugde die straks in de hemel ontvangen worden zal. Nademaal ik nu het beginsel der eeuwige vreugde in mijn hart gevoeld, ik na dit leven volkomen zaligheid bezitten zal. We gaan er nog iets over zeggen, maar we gaan eerst maar zingen uit Psalm 43, het vierde vers. Dan ga ik op tot Gods altaren, tot God mijn God de bron van vreugd. Dan zal ik juichend stemmen snaren, ten roem van zijn goedheid paren, die na kortstonden hon geneugd mij eindeloos verheugt. 43 vers 4.
Oh,
Dat is het leven van de kerk des Heren. Na kortstondig hongerneugd. Wat kan hier in dit leven er veel zijn wat die vreugde belemmert. En het allermeest te hun eigen verdorven bestaan. Steeds weer die zonde die ertussen komt. Steeds weer die verdorvenheid die van binnen de kop opsteekt. Maar ook de verleidingen van de wereld. De listen van de duivel. Die ontroven hen zo vaak die vreugde in het hart. Zodat ze zo vaak bedroefd over de aarde moeten gaan. En er zullen er zijn in ons midden volgens kinderen. Die misschien wel zeggen. Zou ik wel ooit komen. Kan zo bestreden worden. Kan zo in het donker liggen. Ze kunnen zo gebonden zijn. Ze kunnen zo overheerd worden. Door inwendige verdorvenheden. Dat ze denken. Het is nooit Gods werk geweest. En zal ook nooit iets worden. Maar denk eens terug, kinderen des Heren. Hebt u nooit in uw leven dan die beginsels van die eeuwige heerlijkheid in uw ziel mogen gevoelen? Als u dat niet kunt ontkennen, zou de Heer dan zijn eigen werk niet voleindigen? Dan zal hij u straks ook die volmaakte heerlijkheid schenken. En er staat van een volkomen zaligheid bezitten. Dus niet zien, maar bezitten. Dan worden ze in het volle bezit gesteld van al die heerlijke weldaden die Christus voor hen heeft verworven. Dan mogen ze eeuwig bij de Heere zijn. Dat is een zaligheid die geen oog gezien heeft. Ze kunnen eigenlijk hier op deze aarde nooit ten volle bevatten wat die eeuwige heerlijkheid zijn zal. Geen oor gehoord heeft en geen mensenhart is opgeklommen. Dus ook die beginseltjes die ze hier mogen voelen, staan in geen verhouding tot de volheid van die zaligheid. Een zee van zaligheid is voor de kerk weggelegd. Een volle bron van vreugde zullen ze dan eeuwig mogen genieten. Dan mogen ze eeuwig bij de Heere zijn. Nooit meer zondigen, geen gebrek meer, geen pijn en geen smarten meer, maar eeuwig juichen tot eer des Heren. Nee, dan zullen Gods kinderen daar in die heerlijkheid niet zichzelf bedoelen, niet zichzelf op de voorgrond stellen, maar het eeuwig uitjubelen. Gij, o Lam Gods, zijt waardig te ontvangen, alle eer en lof, en aanbidding en dankzegging tot in alle eeuwigheid. Zal het niet te lang duren als Gods kinderen daar eeuwig zijn? Want eeuwig betekent eindeloos, zonder grenzen. Zonder grens aan de mate en zonder grens aan de tijd. Daar is geen tijd meer. Dat is zo omvangrijk. De eeuwigheid omvat alles. Zal dat dan niet te lang duren? Een van de Erskines zegt in een van zijn preken: de kerk des Heren zal daar eeuwig steeds weer nieuwe vergezichten en de goddelijke heerlijkheid mogen aanschouwen, zodat het nooit vervelen zal, maar altijd weer nieuw blijven zal. Steeds weer nieuwe golven van vreugde zullen de ziel van de gezaligden in de hemel eeuwig vervullen. Wat is dat toch? Een onuitsprekelijk gelukkig volk. Er staat van. En God daarin eeuwig te prijzen. Dus daar zullen ze God loven en prijzen. Dat mogen ze hier wel eens een ogenblikje doen. Maar weet u wat zo ellende is, gemeente? Dat hier in het leven hun eigen verdorven hoogmoed er steeds weer tussen zit. En dan bedoelen ze zichzelf weer. Dan kunnen ze misschien met de mond wel God prijzen. Maar hier van binnen, dat hoogmoedige bestaan, is altijd bezig om zichzelf te prijzen. Maar er in de eeuwigheid is dat er geheel tussenuit. Geen hoogmoed meer, geen zelfbedoeling meer. Maar eeuwig God loven en prijzen. Dat was het doel van de mens. We hebben het gezegd. Toen Adam en eeuwig geschapen waren, toen konden ze ook God loven en prijzen in het paradijs voor de zondeval. Straks in de hemel zullen ze dat toch veel volmaakter doen. Waarom? Ik zal het u zeggen. Toen Adam en Eva in de hof van Eden stonden, kenden ze Gods wijsheid, Gods almacht, Gods goedheid. En daar mochten ze van zingen, loven en roemen. Maar kennen Adam en Eva voor de zondeval in het paradijs ook iets van Gods genade, van Gods barmhartigheid, van Gods rechtvaardigheid, die hij bewijst in Christus en die vervuld is in Christus? Daar wisten ze niets van. Die heerlijke deuten waren voor hen verborgen. Maar straks in die heerlijkheid zullen ze die deuten ook even mogen prijzen. Dus niet alleen Gods goedheid, wijsheid en almacht, maar even Gods barmhartigheid. Barmhartigheid over zulke ellendige voorwerpen. Genade voor zulke schuldige zielen, dat is nooit te bevatten. En Gods rechtvaardigheid, die ze ook lief gekregen hebben, maar die door Christus vervuld is en zijn borgwerk, zullen ze ook eeuwig mogen roemen en prijzen. Dus gemeente, voelt u dat Gods kinderen in de hemel veel meer stof hebben om God te loven en te prijzen dan Adam voor de zondeval? Ze zullen verzwolgen worden in de liefde van een drie-ene God, eeuwig verlost, eeuwig bij de Here, eeuwig vervuld van Hem, eeuwig verlost en eeuwig Hem groot maken, dienen, loven en prijzen, Hem aanschouwen en eeuwige gemeenschap met een drie-enige God mogen beoefenen, zonder einde, eeuwige heerlijkheid. Daar staat iets tegenover, dat moeten we ook zeggen. Want degene die opstaan na een zondig leven of zonder genade, zonder Christus te hebben leren kennen, die zullen ook eeuwig leven. Maar dat zal zijn tot eeuwig afgrijzen. Ze zullen eeuwig door Satan gebonden worden, gekneld en gekweld worden. Ze zullen eeuwig elke vreugde die er ooit in hun leven geweest is, moeten missen. Geen stipje vreugde zal in de eeuwige rampzaligheid zijn. Ze zullen vervuld zijn met het gevoel van Gods eeuwige toorn, die branden zal in hun ziel die eeuwig blijft leven. Ze zullen gemeenschap hebben met de duivelen en met de goddelozen. Ze zullen een eeuwige wroeging hebben, zeker als we geleefd hebben onder de aanbieding van genade, de liefelijke nodiging, de klanken van het evangelie, en niet gehoord, afgewezen. Dan zullen we eeuwige wroeging gevoelen. Had ik maar meer ernst ermee gemaakt, had ik maar meer mijn knieën gebogen, had ik maar geluisterd, had ik maar die God gediend die zo trouw geroepen heeft door zijn woord, dan zullen we eeuwig God moeten vloeken met de vloekers in de eeuwige rampzaligheid. En dan zullen we eeuwige pijn en smart voelen in ziel en lichaam. Zielepijn en lichaamspijnen zullen eeuwig het leven van degenen die verloren gaan kwellen. Ontzettend, als we daaraan denken, daar zijn geen woorden voor. Dat is ook in het hart van een mens niet opgeklommen. Dat heeft ook geen oog gezien, geen oor gehoord. Gemeente, u begrijpt, daar hebben we niemand voor over. Daarom moeten we ook u ernstig aandringen. Zoek toch de Heere nog nu hij te vinden is, vliet toch nog die toekomende toorn. Dat grote heerlijke geluk van Gods kinderen is nog te verkrijgen. Wat moet u ervoor betalen? U moet er niets voor betalen. Uit genade, om niet, voor verloren zondaren. Smeek er de Heere om, rust niet. Roep dag en nacht, o God, bekeer me toch. Zie ook op mij en genade neer, eer het voor eeuwig te laat is. En dan zal de kinderen des Heeren, dat ogenblik komt. Ik kan het misschien meestal niet geloven, maar het komt. En het is veel dichterbij dan u denkt. Hij komt om de aarde te richten, om zijn bruid in de eeuwige heerlijkheid met lichaam en ziel op te nemen, om die bruid eeuwig te omhelzen en als een hart te drukken. Dan bent u eeuwig thuis. Amen.